de microfoon. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie allemaal weer te zien. En ik vind het heel leuk dat ik weer mag spreken. En ik was een tijdje geleden aan het nadenken van, nou, wat mag ik dan delen? En ik had eerst een onderwerp, maar ik kreeg maar geen inspiratie. Ik kreeg maar geen ideeën van wat ik dan zou kunnen vertellen daarover. En ik kwam er niet uit. En op een gegeven moment zag ik 's ochtends een bijbeltekst. En dat ging over dat God dan in de Hof van Eden wandelde. En hij zocht een mens en hij vroeg, waar ben je? En die kwam binnen en daar kreeg ik inspiratie over. En daar wil ik ook iets over delen vandaag. We hebben dit jaar als Leef Zutphen het jaarthema Zie Jezus. En dat behandelen we ook in de leefgroepen, de huiskringen en ook in de preken. En elke 2 maanden hebben we een ander subonderwerp. En deze maanden, maart en april, gaan we het hebben over Jezus als gekruisigde Heer. En we hebben net dat kinderliedje gezongen. Adam, waar ben je? Dat was op mijn verzoek. wie kent dat liedje? Nou, niet zo heel veel. Ik heb hem op een gegeven moment leren kennen op mijn werk. Ik werk met kleine kinderen. En toen ik het voor het eerst hoorde, kwam de tekst eigenlijk best wel bij me binnen. Ik vind het heel treffend wat daar gezongen wordt. Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Heb je van de boom gegeten waar je niet van eten mocht? Wou je alles weten wat jij niet weten mocht? Heb je naar de slang geluisterd? Dacht je toen, ik doe het toch. Alles wat hij fluistert is leugen en bedrog. Kroop je in een donker hoekje waar ik je niet vinden zou? Adam, ik zoek je, omdat ik van je hou. En daar wil ik het ook over hebben. En de kerntekst van mijn preek, volgende sheet graag. Eentje verder. En nog eentje verder. Ja, dankjewel. Genesis 3, vers 8 en 9. Toen de mens en zijn vrouw de Heere God in de koelte van de avond door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heere God riep de mens, waar ben je? En voor de meeste van ons is dit een bekende bijbeltekst. En het zal ook niet heel nieuw zijn misschien wat ik vertel, maar ik hoop toch wat diepere lagen aan te tippen. En het heeft ook echt te maken met de strekking van deze preek. Mag ik de volgende? En dan de eerste 2 puntjes. Ja, dank je. God had de wereld geschapen. Ongeveer 6000 jaar geleden met alles erop en eraan. Hij had de zee geschapen. Hij had alle dieren geschapen. Hij had alle planten geschapen. En de sterren aan de hemel en de zon en de maan had hij geschapen. Wat we ook net gezongen hebben. En hij had ook de mens geschapen naar zijn evenbeeld. En deze mens had hij in een fantastische tuin neergezet, de Hof van Eden. En Eden betekent ook wel plezier of vreugde. Adam en zijn vrouw hadden alles wat ze nodig hadden. Alles was volmaakt. Alles was volledig goed en mooi. En het mooiste was dat ze een hele hechte omgang hadden met God zelf. Daar stond niks tussen. Ze waren heel close met elkaar en van hart tot hart relatie in volmaakte liefde. Het was letterlijk en figuurlijk het paradijs op aarde. En dit is hoe God het bedoeld had. De mens en God, onafscheidelijk in een volmaakte wereld, op een volmaakte plek, vol met plezier en vreugde. En ik zou ook wel het woord gelukzalig daarmee willen benoemen. Volgende. En we weten allemaal hoe grondig het misging. Want Adam en Eva kozen voor zichzelf en niet voor God. God had een boom in de tuin gezet, de boom van kennis van goed en kwaad. En hij had tegen de mens gezegd, als je hiervan eet, dan zal je sterven. God wilde dat de mens voor hem zou kiezen, dus daarom had hij die boom in de tuin gezet, zodat zij de keuze hadden om te kiezen voor God of niet. De slang, Satan, wist dit. En hij zei ook tegen Adam en Eva, als jij van die boom eet, dan ga je niet dood, wat God zei tegen je. Nee, dan zullen je ogen open gaan. En je zal kennis hebben van alles. En je zal als God zijn. Als God zijn. Wie wil dat niet? Wie wil er als God zijn? Wie durft het toe te geven? Dat klinkt best wel aantrekkelijk, hè? Alles weten, alles kunnen. Ik denk ook aan die film Bruce Almighty. Wie kent die film? I've got the power. Ja. En vooral alles onder controle. En vooral die laatste klinkt voor denk ik heel veel mensen en voor mijzelf heel aantrekkelijk. Alles onder controle hebben. En de mens vond het ook heel aantrekkelijk klinken in de Hof van Eden. Dus ze trapten erin en ze aten van die boom. En hun ogen gingen inderdaad open. Maar in plaats van dat het op een goede manier was, ontdekten ze dat ze naakt waren. En ze schaamden zich voor elkaar. En ze hoorden dat God eraan kwam. Nou, en ze wisten dat ze echt ontzettend stoms hadden gedaan, want God had hun echt gewaarschuwd. En toen gingen ze zich verstoppen. Maar dit verstoppen was geen spelletje. Het was zo heftig, het was zo ernstig. Adam en Eva ervoeren onmiddellijk dat het gevolg van dat eten van die appel helemaal niet zo geweldig was, maar afschuwelijke gevolgen had voor hunzelf en voor de wereld. En ik heb me wel eens geprobeerd voor te stellen, hoe zou dat geweest zijn? Je leeft eerst in de Hof van Eden, waar alles perfect is, een intieme omgang met God, en alles is volmaakt en goed, gelukzalig, en dan opeens wordt alles anders. We kunnen opeens niet meer bij God komen. Alles is gebroken en van God verwijderd. En ze hadden het kunnen weten. God had ze gewaarschuwd. En ik denk ook eerlijk gezegd, dat lezen we niet in de Bijbel, omdat hij hun echt meerdere malen erop had gewezen dat het geen goed idee was om van die boom te eten. Dus ze merkten dat ze naakt waren. Ze schaamden zich voor elkaar. En hier ging de eenheid tussen man en vrouw eigenlijk ook al stuk. En ze maakten bladeren als schorten, zodat ze elkaars blootje niet meer zouden zien. En ze verstopten zich tussen de bomen. Want stel je voor dat God zou zien en weten wat ze gedaan hadden. En God wist het natuurlijk allang. Maar het gevolg was dus enorm. Door kennis van goed en kwaad kwam er als gevolg naast goed ook kwaad in de wereld. En dat was iets nieuws. Alles volmaakte was niet meer volmaakt. En het ergste was dat er afstand kwam tussen God en de mens. Door de keuze van de mens om niet naar God te luisteren, maar naar de duivel. En daardoor zonde toe te laten. Zonde is alles wat buiten Gods wil is. De zonde, de dood kwam in hun en ze moesten het paradijs verlaten. Alles was anders geworden. Dieren gingen elkaar opeten. Er kwamen dorens en distels. Er kwam pijn, er kwam verdriet. De dood was in de wereld gekomen. En er was geen garantie meer op een volmaakt en eeuwig leven. Ze konden ook niet meer bij de boom des levens komen, die ook in de Hof van Eden stond. Want als ze daarvan zouden eten, dan zouden ze eeuwig leven. Eeuwig leven met kennis van goed en kwaad. Nou, ik geloof echt dat dat bescherming is geweest voor ons. En doordat die zonde in de mens kwam, een volgende puntje mag erop, is elke mens die daarna geboren is en dus een nakomeling van Adam is, dat zijn wij dus allemaal, ook onderhevig aan die erfzonde. Dus de dood die in de mens was gekomen. En hoe weten we dat? We gaan allemaal een keer dood. Toch? De meeste van jullie weten dit wel, hè, dat via de lijn van Adam dit wordt doorgegeven. Je kan het ook wel vergelijken met genetische aanleg, maar dan zo in je wezen dat je dat nooit kan veranderen vanuit jezelf. We zijn allemaal nakomelingen van Adam. Dus we hebben allemaal die zondige natuur in ons. En die loopt altijd via het bloed van de vader. En het bloed van de vader is vanaf de conceptie al aanwezig. Dus vanaf de conceptie zijn we al van God verwijderd, omdat deze erfzonde dus in ons is gekomen. En we groeien op in een onvolmaakte wereld, met een onvolmaakt leven. En al onze keuzes zijn beïnvloed door het kennen van goed en kwaad. Dat zie je om je heen. Dat zie je vanaf jongs af aan al. Bij babytjes zie je het nog niet zo, die zijn nog zo schattig. Hè? Maar als ze wat groter worden, dan zie je het wel wat meer. Dan gaan ze speelgoed van elkaar afpakken bijvoorbeeld. Of ze zeggen, dat heb ik niet gedaan, terwijl ze het wel gedaan hebben. En ze hebben ook prachtige eigenschappen. Ze kunnen lekker met je knuffelen. En ze zijn zo puur en onbevangen. En als we groter worden, zien we dit ook terug. En ook bij volwassenen zien we het allebei terug. Die kennis van goed en kwaad. We hebben het allemaal in ons. En omdat dit nog steeds werkzaam is in het leven van ieder van ons, kunnen we hierdoor niet zomaar bij God komen. We zijn van nature uit de Hof van Eden weggestuurd. Verwijderd van God. En we kunnen daar niet zomaar meer naar binnen. Er was een manier nodig voor de mens om weer terug bij God te kunnen komen. En die manier was door één persoon, Jezus Christus. Alleen door Hem. kunnen we weer bij God komen. Volgende dia. Jezus kwam naar de wereld zonder af te stammen van Adam. Hij was dus geen nakomeling van Adam zoals wij dat zijn. Maar hij was door God zelf verwekt in Maria. God had een zaadje geschapen in Maria, waardoor Jezus tot vorming kwam en naar de wereld kwam. Jezus was de Zoon van God en niet een zoon van Adam. Hij was daarom niet onderhevig aan die erfzonde en was daarom ook in staat om een volmaakt leven te leiden, compleet in Gods wil. Nou, Jezus groeit op, wordt volwassen, gaat op een gegeven moment op zijn 30e zijn bediening starten. Hij gaat het evangelie verkondigen. Hij geneest mensen, hij bevrijdt mensen. En als hij 33 jaar is, dan wordt het tijd dat hij zijn leven gaat geven. En vlak voordat hij gevangen wordt genomen om te worden gekruisigd, is hij in de tuin van Gethsemane. Dat is een tuin in Israël, die bestaat nog steeds. En in die tuin heeft hij een enorme strijd om Gods wil te volbrengen. Hij weet wat er komen gaat. Hij is doodsbang. Hij zweet letterlijk bloed. Dat heet hematidrosis. Het is een medische term. Het gebeurt wanneer iemand onder enorme druk staat of ontzettend angstig is, dan kunnen ze bloed gaan zweten. En Jezus had dit. En hij bidt dan ook in Lucas 22, vers 42. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, dus wat er komen gaat. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ik zie hier een verband tussen wat er gebeurde in de Hof van Eden met Adam en Eva en in de Hof van Gethsemane met Jezus. Bij Adam in de Hof van Eden besloot om niet naar God te luisteren, waardoor zonde in de wereld kwam, was het Jezus die in de Hof van Gethsemane besloot om wel naar God te luisteren en daarmee de zonde van de wereld wegnam. Jezus wordt ook wel de tweede Adam genoemd. In de Bijbel staat dit niet letterlijk, maar het wijst er wel op in 1 Korintiërs 15 vers 21 tot 22. Want omdat de dood er is door één mens, Adam dus, is ook de opstanding van de doden er door een mens, Jezus. Want zoals allen in Adam sterven, zo kunnen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ik neem even een slokje water. Moment. Het is een beetje lastig praten met een hele droge keel. Volgende dia graag. Als er ook maar iemand in de geschiedenis is geweest die zo diep geleden heeft, die zo diep door de duisternis ging, meer dan wie dan ook, dan was het Jezus. Hij heeft alle zonden van alle mensen ooit op zich genomen. Ook die van jou. Hij heeft geleden voor jou. Dit moest gebeuren, anders konden wij niet bij God komen. En zelfs in die diepste duisternis, wetende dat het moment zou komen dat hij van God verlaten zou zijn, wanneer hij aan dat kruis hing, ging hij nog die ultieme weg. Compleet in Gods wil. Volgende. En het moment dat Jezus aan het kruis hangt, vol van de zonde van alle mensen, ooit, is hij van God verwijderd. Zoals Adam en Eva zich verstopten voor God tussen de bomen, hing Jezus voor het oog van de hele wereld, voor het oog van God en van Satan en de hele wereld, compleet naakt tussen de bomen als het ware, de twee misdadigers die links en rechts van hem aan het kruis hingen. Het kruis uit een boom gemaakt. Hij hing daar tussen de bomen, waar hij zich niet kon verstoppen. Hij hing daar openlijk tentoongesteld voor de wereld. Maar in het bovennatuurlijke was het dat hij alle machten van de duisternis op dat moment openlijk tentoonstelde. Colossenzen 2 vers 15. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Halleluja. Op dat moment was Jezus helemaal vol met alle zonden van de mensheid, zo erg dat God zich van hem verwijderde. En Jezus riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waar God in de Hof van Eden Adam en Eva riep waar zij waren, was het toen Jezus aan het kruis hing, hij zelf, die aan God vroeg waar hij was. En net als Adam en Eva zouden sterven, omdat ze van de verboden vrucht hadden gegeten, moest Jezus sterven, omdat wij van de verboden vrucht hebben gegeten, door Adam. En door het sterven van Jezus en zijn opstanding uit de dood, kunnen we door hem leven, door ons geloof in hem, dat hij dit voor ons heeft gedaan. Amen. Volgende. Als mens zijn we dus onderhevig aan die kennis van goed en kwaad, het gevolg van die verboden vrucht, waardoor we ons zijn gaan verstoppen voor God. We weten wanneer we goed zitten en we weten ook wanneer we niet goed zitten. En zelfs mensen die zo ver zijn afgestompt dat ze niet meer voelen wat goed en kwaad is, hebben ooit een moment gehad dat ze het onderscheidingsvermogen hadden, dat ze heel goed wisten wanneer ze goed en wanneer ze fout zaten. Dat is je geweten. Maar ze hebben er niet naar geluisterd en zijn doorgegaan. En dit is wat zonde doet. En dat zien we terug in Jacobus 1, vers 14 tot 17. Maar elke keer als jij in de verleiding komt om het verkeerde te doen, komt dat doordat de verlangens van jouw oude ik, dat is dus die erfzonde die in jou zit, aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen. En als je je daar niet tegen verzet, word je uiteindelijk inderdaad ongehoorzaam aan God. En als je niet langer gehoorzaam wil zijn aan God, brengt dat tenslotte de dood voort. Houd jezelf niet voor de gek, lieve broers en zussen. En wat doen we dan, hè, wanneer God komt? Of we komen op een plek waar God is, terwijl we aan die oude ik, aan die erfzonde, hebben toegegeven. Dan gaan we ons verstoppen. We bedekken onszelf, want we schamen ons dat we niet geluisterd hebben. We lopen weg van God en we maken andere keuzes die in onze ogen goed lijken. En dan, volgende, vraagt God aan jou, waar ben je? En als je dit hoort, dat God jou roept, klikt het misschien voor jou? Herken je bij jezelf dat je je bent gaan verstoppen voor God? Schaam je je ergens voor? Voel je je ergens schuldig over, omdat je als het ware van die bomen hebt gegeten, waarvan je wist dat God het niet wilde? En je bent teleurgesteld geraakt en je bent weggelopen voor God. Want je wist eigenlijk wel dat dit niet goed is. Hij heeft je gemaakt en hij weet precies wat goed voor jou is. Maar weet dat er een weg terug is naar God. Jezus zegt zelf, ik ben de weg. En die weg is er ook voor jou. Volgende. Dus verstop je niet, maar kom tevoorschijn. Tussen de bomen vandaan waar jij je hebt verstopt. God wil jou niet wegsturen, dankzij Jezus mag je weer naar hem toekomen. En je mag eten van de boom van het leven, die ook in de Hof van Eden stond als een beeld van Jezus, waardoor je eeuwig leven kan ontvangen. En weet wel, en dit is echt heel belangrijk, dat wanneer jij naar God toe gaat, wat je ook hebt gedaan, in plaats van jou te verstoppen, dat hij jou niet wegstuurt zoals hij Adam en Eva wegstuurde in de Hof van Eden. Door Jezus is dit mogelijk geworden. Volgende puntje. En misschien is jouw beeld van God wel heel negatief. Ben je gelovig, maar door negatieve ervaringen of verhalen over hoe God is, ben je hem misschien wel gaan zien als een grote boeman met zo'n grote witte baard zittend op een wolk, klaar met een bliksemschicht om die af te vuren zodra jij de fout ingaat. Willem heeft daar vorige week ook iets over gezegd. Ik wil je helpen om dit beeld echt voorgoed achter je te laten, want dit is niet wie God is. God is liefde. Het is zijn karakter, liefde. Hij is rechtvaardig en heilig, dat klopt, en hij corrigeert ook, maar hij doet het altijd vanuit liefde. En dat denken aan zo'n boeman met zo'n grote witte baard, met zo'n bliksemschicht, dat is een beeld van de Griekse god Zeus. Dus waar je eigenlijk aan onderhevig bent, als je dit denkt, is Grieks denken. Dit is niet wie God is en ik hoop dat het je helpt in jouw beeld van God. Hij wil jou. Hij verlangt naar jou. Hij wil zo graag die hartsrelatie met jou. Heb je iets verkeerd gedaan? Het kan weer rechtgezet worden. Je hoeft niet meer onderhevig te zijn aan de gevolgen van die erfzonde, waardoor je verwijderd bent van God. Maar door wat Jezus heeft gedaan, mag je altijd, altijd bij hem komen. Wat je ook hebt gedaan. En dan zegt Jezus tegen jou, in Hooglied. Sta op. Kom, mijn liefste, mijn schone. Kom, mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwand. Laat mij je gedaante zien. Laat mij je stem horen. Want zoet is je stem en je gedaante is bekoorlijk. Jezus roept jou tevoorschijn. Waar ben je? Zie je hem wandelen in de avondkoelte? Zie je hem zoeken naar jou? Natuurlijk weet hij waar je bent, maar hij wil zo graag dat jij naar hem toekomt. Geef je schaamte aan hem als je iets verkeerd hebt gedaan. Geef het aan hem. Hij wil het wegnemen. Hij wil je schoonwassen, elke keer opnieuw. Hij heeft het al gedaan, aan het kruis, en het is nog steeds beschikbaar voor jou. Hij verlangt naar die persoonlijke relatie met jou, waar niets in de weg kan staan, zoals het eerst was tussen God en Adam en Eva in de Hof van Eden. Hem intiem kennen van hart tot hart. Wandelen met hem, hem kennen zoals hij werkelijk is. En dit is ook wat Jezus zegt in de Bijbel, in Johannes 14, vers 7. Als jullie mij kenden, het zegt Jezus, dan zouden jullie ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie hem en zien jullie hem door Jezus heen. Hier komt ook het jaarthema weer terug van Leef Zutphen. Zie Jezus. En als jij Jezus gaat zien zoals hij werkelijk is, dan leer je hem kennen. Dan ga je van binnenuit veranderen. En dan leer je door hem God de Vader kennen. Dit kan alleen door de Heilige Geest, de Geest van God, die in jou komt wonen als jij Jezus aanneemt. En hij gaat je dan ook leren wat Gods wil is. Volgende puntje. Wanneer we onszelf overgeven aan God en met onze mond en ons hart toegeven dat Jezus Christus ons heeft vrijgemaakt door het kruis, dan worden we kinderen van God, zonen en dochters. En dan gaan we leven vanuit Gods wil. En de ellende is dat we nog steeds in dat vlees zitten, die oude ik wat aan ons trekt. En Satan probeert hier ook doorheen ons weg te trekken van God. Wie van jullie wil Jezus volgen? Ik wil dat ook. Amen. En ik ben blij dat ik zoveel vingers omhoog zie gaan. En omdat Jezus in de volmaakte wil van God leefde, toen hij hier op aarde was, is het ook aan ons om hem daarin te volgen. Om te leren om in die volmaakte wil van God te leven. En ik vond het mooi, een tijdje terug zei Jannie iets heel moois. Waar zit Jannie? Daar! Jannie, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Helemaal achterin. Ik vond het zo treffend wat jij zei. Jij zei een tijdje geleden van ons hele leven bestaat uit onze uittocht uit Egypte richting het beloofde land. Dat vond ik zo goed. Het gaat echt om onze keuzes. Kiezen we voor het oude Egypte, waar we gebukt gaan onder het juk van slavernij en zonde? Of kiezen we voor om richting het beloofde land te gaan, waar God is, waar alles goed en volmaakt is, en in complete harmonie met hem en met elkaar? We leren met vallen en opstaan wat Gods wil is. Dus, aan jullie de vraag, en aan jou de vraag, waar ben je op dit moment in jouw relatie met God? Heb je het idee dat je op de een of andere manier jezelf aan het verstoppen bent voor hem? Dat je wel in God gelooft en gelooft wat Jezus voor jou heeft gedaan, maar je worstelt nog steeds ergens mee, waarvan je weet dat God dit niet wil, omdat het niet goed voor je is. Of ben je helemaal niet in beeld bij God? En zit je weggestopt tussen de bomen en zit je niet op God te wachten, omdat je pijn hebt, je bent teleurgesteld, je hebt misschien bitterheid in je? God verlangt naar die persoonlijke relatie met jou. Hij wil jou ervan genezen, maar je moet hem wel de ruimte geven. En de vraag is of je dat wil. En misschien ben je nooit in aanraking gekomen met Jezus. Heb je nooit een keuze echt voor hem gemaakt? Ben je misschien nu op het punt gekomen om te gaan geloven dat hij ook voor jou die weg naar God heeft vrijgemaakt? Door jouw zonde, jouw erfzonde zoals ik uitlegde, weg te nemen. Wil je Jezus volgen en daardoor eeuwig leven ontvangen? Wil je die relatie met hem? En als het een van deze punten jou aanspreken en je hier een keuze wil maken, dan nodig ik je uit om het volgende gebed met mij te bidden. En ik ga geen moeilijke vraag stellen van wil je je hand opsteken of opstaan? Misschien kunnen we het gewoon met elkaar samen bidden. Ik zeg het voor en als jullie mij nabidden, dan komt het goed. Hemelse Vader, Liefdevolle Vader, u kent mij en u weet waar ik ben. U roept mij tevoorschijn en ik besluit dat ik me niet meer wil verstoppen. Jezus, dank u dat ik door u bij God de Vader mag komen. Ik geloof dit ook. Wilt u mij vergeven voor mijn zonden? En wilt u mij helpen? Ik kies opnieuw, of voor het eerst, om u, Jezus, te volgen en tevoorschijn te komen. Dank u wel dat door u, Jezus, ik bij God mag komen. Ik hoef me niet meer te verstoppen. En wilt u mij leren u te kennen door uw Heilige Geest en uw woord. Een persoonlijke relatie met u die verandering brengt in mijn leven. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen. Amen. Mocht je heel graag met iemand willen praten of bidden, mocht dit je geraakt hebben, is er iets waar je mee worstelt of heb je een keuze gemaakt om Jezus opnieuw of voor het eerst te volgen, dan mag je zo meteen naar ons toe komen. Ik wil vast de muziek vragen om naar voren te komen. We gaan zo nog een lied zingen en daarna zal Christel de dienst afsluiten. Voel je vrij om voor gebed te komen en te delen wat je op je hart hebt. We gaan vertrouwelijk met je om. Het is een veilige plek hier. En ik wens jullie allemaal Gods zegen toe. Wil het gebedsteam zo meteen ook naar voren komen? Ja.